Broeders en zusters, ik wil u graag vanmiddag meenemen naar 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. En ik lees, vanaf vers 1 maar. 1 Timotheus 4, vanaf vers 1, waar staat: doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid en leugensprekers hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen. Tot zover. En als ik dan dit schriftgedeelte zo weer lees, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de apostel Paulus zich in deze eerste brief aan Timotheus vele malen herhaalt. Dat wil zeggen dat hij vele malen dezelfde dingen zegt, met enigszins andere woorden, soms ook met exact dezelfde woorden. En dat betekent dan in elk geval dat de woorden die de apostel hier schrijft van groot belang zijn. In ieder geval voor Timotheus, maar daarmee voor een ieder die zich oefent in de godzaligheid, om de uitdrukking dan maar meteen te gebruiken. De uitdrukking uit vers 8 dus van dit hoofdstuk. Immers, nadat een mens tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus is gekomen, nadat hij dus tot geloof is gekomen in het evangelie, Evangelie uw verzaligheid heet het in Efeze. Nadat hij dus tot geloof is gekomen, is hij een kind van God geworden. En de vraag is dan, hoe gaat hij daarmee om? Hoe leeft hij nu verder? Iemand die immers ontrokken is aan de macht van Satan en ontrokken is aan de overste van de macht der lucht, heeft een andere levenswandel uiteraard, heeft een andere roeping, andere bediening of hoe het maar heten mag, heeft andere interesses ook als het goed is, dan iemand die gewoon in de wereld leeft en die de Heer Jezus niet kent. De vraag is dan, waar zit hem dan het grote verschil? Want het blijkt namelijk in de praktijk dat sommigen die Bijbel helemaal niet kennen, niet omdat ze daar te dom voor zijn, maar domweg omdat ze die niet willen kennen, omdat zij de verantwoording, die verantwoordelijkheid die ze daardoor krijgen, uit de weg willen gaan. Zij staan liever straks voor de Heer met de mededeling van: helaas, ik heb het niet geweten. Ik zeg het nou maar een keer in het Nederlands, hè. Ze staan liever voor de Heer en dan vraagt de Heer aan hen van: en wat vond je van mijn boek? Ik stel me nog voor dat er bij zijn zeggen: zo, heb je een boek geschreven? Zo. Hè? Er zijn er die schijnen dat helemaal niet te weten, hoor. Nee, die denken dat dat geschreven is door Paulus of wie dan ook maar, hè. Maar de Heer vraagt dan: en wat vind je van mijn boek? En dan zeggen zij, zijn ze ook trots op, hebben we niet geweten. Dus hoef ik nou ook niet te zeggen wat ik ervan vind en wat ik ermee gedaan heb. Daarom weet men liever niet. Ik denk dat de enige echte zinvolle verklaring is voor dat verschijnsel. Daarom weet men niet. Omdat men niet wil weten, omdat men de verantwoordelijkheid niet wil dragen. Maar het is natuurlijk zo dat de gelovige geacht wordt te weten wat hij gelooft. Het is geen kunst om te zeggen: wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Vooral niet als je niet weet wat er tussen die twee kaften in zit. He? Daar heb je dus niks aan. Dat zegt ook niks. Waar het om gaat is dat wij weten wat wij geloven. Beter natuurlijk dat wij weten wat God gesproken heeft. Dat we moeite hebben dikwijls om te geloven wat God gesproken heeft. Dat kan ik heus heel goed begrijpen. Dat is helemaal het probleem niet. Waar het probleem is in de eerste plaats. Dat zoveel geloven niet willen weten wat God gesproken heeft. Ik kan me best voorstellen dat er dingen zijn waarvan wij zeggen. Ja, het staat in de Bijbel. Het moet dus zo zijn, maar ik heb grote moeite om dat voor mezelf te aanvaarden en daaruit te leven. Dan zijn we ongeveer op het niveau van, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat staat er daarachter. Hè? Dat is de goede positie. Maar onkunde, dat is nooit de goede positie. De verantwoordelijkheid van iemand die zich een gelovig noemt is, dat hij weet wat hij zegt te geloven. En als hij zegt te geloven in het woord van God, dan zou van hem verwacht moeten worden, mogen worden minstens, want ik zeg het heel terughoudend toch wel, zo bedoel ik het in ieder geval, dan zou van hem toch minstens verwacht mogen worden dat hij een deel van zijn leven, dat is een paar minuten per dag, dat is ook een deel van zijn leven, maar dat hij een deel van zijn leven inderdaad besteedt aan de bestudering van dat woord van God. Dat is de eerste en uiteindelijk, maar ik weet niet of je dat begrijpt, maar het is uiteindelijk zelfs de enige manier om God te dienen. Wat heeft God ons gegeven? Oh, een heleboel. Maar al wat God ons gegeven heeft, heeft hij ons gegeven via zijn woord. Eventueel. Hij heeft het ons gegeven via het woord dat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Via Christus dus. Maar het blijft zo dat al wat God ons gegeven heeft, en dat is veel, dat heeft hij ons gegeven door zijn woord. En de beste manier om God te dienen is inderdaad gehoor te geven aan zijn woord. En dat zou toch in de eerste plaats moeten gebeuren door het woord te lezen. Daar begint het in ieder geval mee. En vervolgens dat woord te geloven, te onderzoeken, of welke woorden er dan ook maar voor gebruikt worden. En hier in 1 Timotheüs 4 worden nogal wat van deze uitdrukkingen gebruikt. U moet goed begrijpen bovendien, en dat is dan de achtergrond van de eerste verse van 1 Timotheüs, u moet goed begrijpen dat Satan geen enkele reden heeft om een gevecht aan te gaan met de ongelovigen. Waarom ook? Ze zijn onderdanen. Of ze dat nou weten of niet, dat doet niks ter zake. Zij zijn het en hij weet het. Satan wordt in de Bijbel genoemd de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht enzovoorts. Als u het gevecht van Satan wilt zien, wilt waarnemen ergens, dan moet u niet in de wereld om u heen kijken, daar ziet u hem niet. Daar vindt hij zijn strijd niet, daar vindt hij zijn uitwerking gewoon. Maar dat is niet de strijd die hij levert, integendeel. De strijd die hij voert is een strijd tegen de Heer Jezus Christus uiteraard. En dat is een strijd die gevoerd wordt tegen degenen en ook om degenen die onttrokken zijn aan die macht van Satan en die juist verbonden zijn met de levende Christus. Om hen gaat het. En meer in het algemeen, eenvoudiger gezegd, de strijd speelt zich dus af voor zover wij die kunnen waarnemen, hè, speelt zich af in de levens van de gelovigen. Dat kan niet anders. Daarbuiten is er geen enkele noodzaak. Daar is die strijd in principe zelfs al beslist. De strijd speelt zich af daar waar het woord van God open gaat, daar waar een mens tot geloof komt. En dus speelt die strijd zich daarna af in het leven van de gelovigen. Want het blijft zo dat de gelovige na de oude mens nog steeds onderdeel is van een wereld die ligt in de macht van Satan. Terwijl hij na de nieuwe mens deel uitmaakt van een nieuwe schepping die beheerst wordt door Christus. En in de praktijk kun je dan de vraag stellen, maar door wie wordt de gelovige nou in het algemeen beheerst? En het antwoord is dan dat we erop verdacht moeten zijn dat in het leven van de gelovigen zowel de Heer als de grote tegenstander de macht opeisen. Daar speelt de strijd zich af. Dat is ook wat in de Paulinische brieven met name, maar ook in de andere brieven natuurlijk van het Nieuwe Testament. Dat is wat daar naar voren gebracht wordt. Namelijk dat wij als gelovigen, niet als mens, maar als gelovigen een strijd hebben. Niet een strijd die wij zoeken, of een strijd waaraan wij ons overgeven, of die wij zo nodig willen strijden. Integendeel, dat is niet het geval. Maar er wordt vastgesteld dat er nou eenmaal zo'n strijd is. Niet omdat wij die zoeken, niet omdat het initiatief van die strijd of tot die strijd van ons uitgaat, maar omdat er nog altijd die tegenstander is, die strijd. En die strijd om de macht, juist daar waar hij zijn macht verloren heeft of aan het verliezen is. En dat is in de levens van de gelovigen. Daar vind je hem dus. Waar zal de strijd van Satan geweest zijn in de dagen van Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes? Ik zeg het wat ingewikkeld, maar dat is de vraag te makkelijk, hè? In het leven van de Heere Jezus zelf. Als er in die dagen iemand verzocht werd, was het de Heere Jezus zelf. Om hem ging het. Hij was die gelovige. Hij was die overste leidsman des geloofs. En ook voleinde des geloofs, want zo wordt je later in Hebreeën 12 genoemd. Daar ging het nou net om. En de vraag was, aan wie zou Jezus van Nazareth zich onderwerpen? Zou hij knielen voor de tegenstander? Daar staat het toch, wordt toch over gesproken, in Matthäus 4 bijvoorbeeld. Of zou hij zich onderwerpen aan zijn hemelse vader? Daar gaat het om. In het leven van de gelovigen vinden wij dus deze strijd. De strijd van niet de mens, maar de strijd van de gelovigen als gelovigen is dan ook in feite niet een strijd tegen vlees en bloed. Hoewel het zo lijkt, hoewel het er zo uitziet, zo komt hij in ieder geval tot ons. Maar Efeze zegt, Efeze 6 is het, zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Dat realiseren wij ons misschien niet. Soms denk ik wel eens, dat is maar goed ook. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens, het is jammer dat we ons dat niet realiseren. Want we zouden veel gemakkelijker in de overwinning ook in die strijd kunnen staan, wanneer we ons bewust waren dat die strijd inderdaad niet tot ons komt als strijd van de oude mens of van het vlees of hoe dan ook. Maar nog het onze, nog dat van onze broeders en zusters, dan wel andere tijdgenoten. Maar dat het een strijd is die tot ons komt vanuit Satan zelf. Als we dat realiseren, zouden we meteen een hele andere positie innemen, denk ik. Maar hoe dat ook zij, wat hier gezegd wordt in 1 Timotheüs 4 is dat de geest duidelijk zegt dat in de laatste tijden, en daar leven wij in, nou al 19 eeuwen, oh je was zo oud nog niet, nou ja dat doet er niet toe, maar ik bedoelde zo de laatste tijden, dat zijn de tijden die begonnen zijn bij de eerste komst van Christus, dat is nou eenmaal de betekenis van de Bijbelse term. Dat in die laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dat betekent ontrouw zullen worden aan dat geloof. En wat betekent dat dan? Dat ze ongelovig worden. Dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Het is gevaarlijk om dat soort termen te gebruiken. Want ik heb gemerkt dat die direct misverstaan worden. Door velen in elk geval. Niet altijd, maar dikwijls wel. Zij die afvallen van het geloof, die doen dat in de praktijk van hun leven. Dat maakt hen niet tot ongelovigen als zodanig, maar het maakt hen in de praktijk van hun leven tot ongelovigen. Daar bedoel ik mee dat zij niet langer leven uit wat God gesproken heeft, maar dat ze menen hun levenskracht en hun toekomstverwachting zelfs, maar ook hun verwachting voor het heden, te moeten putten uit zichzelf en uit hun eigen levenswandel. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nou zeg. De gedachte is namelijk, en er is er straks ook al gelezen zelfs, min of meer in Johannes 6. De gedachte is namelijk, volgens de Bijbel, dat wij slechts leven ontvangen van de Heere Jezus Christus, van de Zoon des Mensen, wiens vlees wij eten, wiens bloed wij drinken. Dat is natuurlijk beeldspraak, dat weet ik. Maar dat betekent gewoon, wiens leven wij deelachtig geworden zijn, alleen in hem is het leven en daarbuiten niet. En de tragiek wil dat sommige mensen dan zeggen, ja zo is het, dat aanvaard ik. En op grond daarvan ontvangen ze inderdaad dat leven van diezelfde Zoon des Mensen, het leven van de Christus. Ze worden wedergeboren, betekent dat gewoon dus hè, in Bijbelse termen. En dan blijkt dikwijls achteraf dat zij menen dat nadat ze wedergeboren zijn, alsnog hun levenskracht in de praktijk, ook van het dagelijks leven, menen te moeten putten. Nou ja, uit zichzelf. Dat is meest voorkomend. Als dat niet lukt, dan bij voorkeur uit andere gelovigen. Bij voorkeur de predikant, die ze daartoe hebben aangesteld. En die ze daarvoor ook dikwijls betalen. Nee, het klinkt echt grof, dat weet ik wel, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel alleen een beetje psychologische achtergrond te geven van zo'n situatie. Waarom zet men de predikant op een voetstuk? Omdat men daarna aan hem kan hangen. Waarom slaat men die met min of meer bijbelse term zo hoog als een spijker in de muur? Hè? Omdat men vervolgens aan die spijker zou hangen, maar de Bijbel zegt er is maar één die zo hoog in de muur geslagen is. Nee, in Jesaja bijvoorbeeld. Ik las het laatst trouwens nog, in Jozua geloof ik. Ik weet het niet meer. Ja, Jozua geloof ik. Wie is dat? Dat is uiteraard alleen de Messias zelf, Christus. En niemand anders, niet iemand van onze broeders en zusters. De enige die wij zouden moeten verhogen in onze gedachten en dus in ons leven en dus door onze aanbidding en dienst is de Heer Jezus Christus, opdat ons leven daadwerkelijk van hem zou afhangen. En we zouden niet de fout mogen of moeten maken die zo voor de hand ligt en die zo dikwijls gezien wordt, dat men zichzelf dan wel, ja eerst en nog eens een keer zichzelf en dan eventueel een broeder of zuster zoveel eer geeft dat men daaraan zou gaan hangen en dat men daaruit zou leven enzovoorts. Hè? Men zou zijn vertrouwen niet moeten stellen op de prinsen, zegt de psalmist, hè? Maar op de Heer zelf en die alleen. Daardoor zijn we namelijk behouden geworden, daardoor leven wij ook als behoudenen en daardoor blijven wij ook behouden. Ik bedoel niet dat het mogelijk is dat een gelovige ooit weer verloren zou kunnen gaan, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel dat de gelovige slechts als gelovige kan en zal blijven leven wanneer hij leeft uit geloof en uit zijn vertrouwen wat is stelt in de Heer Jezus Christus. En die boodschap die wordt met name gepredikt omdat juist daar waar men tot geloof in de Heer komt, daar zal de duivel en de duivelen, demonen staat er natuurlijk letterlijk hier in 1 Timotheus 4. Maar in ieder geval daar zullen die verleidende geesten proberen om de gelovigen alsnog van dat geloof af te trekken. Niet met als resultaat dat ze alsnog verloren zullen zijn of iets dergelijks, maar met wel als resultaat dat die gelovigen in hun leven inderdaad niet zullen leven tot heerlijkheid van God, maar alsnog hun kracht zullen putten uit zichzelf. Precies zoals alle andere mensen dat doen en zoals Satan zelf dat ook doet. Want dat is de situatie van de wereld. Een wereld die zegt, de mens, of de schepping als zodanig, dat doet er nou niet toe, maar de mens zal zich moeten ontwikkelen. Dat is niet een christelijke gedachte. Sterker nog, dat is een onchristelijke gedachte. Het is zelfs een demonische en satanische gedachte, want het is de gedachte van de slang in de Hof van Eden. Die zegt, God heeft wel gesproken, maar ik zal je vertellen wat God ermee bedoeld heeft. Want eigenlijk is het zo dat als je nou maar precies het tegenovergestelde doet van wat God gezegd heeft, dan bereik je het gewenste resultaat. Het resultaat namelijk dat je zult zijn als God. En eet maar veel van die boom, de kennis des goeds en des kwaads, en dan zul je worden als God. Een satanische gedachte die zegt, de mens moet zichzelf ontwikkelen. Dus een evangelie, tussen aanhalingstekens dan, maar een evangelie dat spreekt over de verbetering van de mens door de mens. En dat is net zo dwaas als de verbetering van de gelovige door de gelovige zelf dus. Het is net zo dwaas. Want wat wij uit alle bladzijden van de schrift feitelijk leren, is dat verbetering van deze schepping, deze wereld, helemaal niet mogelijk is. We kunnen alleen doen alsof. Maar die verbetering is er niet. Integendeel, ja natuurlijk iets wordt geboren en groeit op. Ja, maar daarna is het de stop. Dan houdt het op. Er is een termijn waarbinnen de dingen hier in deze oude wereld tot stand komen. Maar dan houdt de ontwikkeling op. Zie. Want verbetering is namelijk uiteindelijk niet mogelijk, integendeel, want wat we in deze wereld vinden is precies het tegenovergestelde, namelijk afbraak, devolutie, niet evolutie, devolutie, aftakeling, verouderingsproces, werking van het verderf of hoe dat maar heten mag. Daarom, de Bijbelse boodschap is niet dat de mens verbeterd kan worden. Hoewel vele mensen zo'n boodschap prediken, ook uit godsdienstige overwegingen. Godsdiensten der aarde prediken allemaal die boodschap eigenlijk. De verbetering van het zelf door het zelf. Zie? Dat is niet de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is deze. Dat de mens helemaal niet hoeft te proberen om zichzelf te verbeteren. Dat is alleen maar tijdverspilling. Dat is ijdelheid en kwelling des geestes. Dan wel najagen van wind voor de aanhangers van de nieuwe vertaling van het boek Prediker dus. Het is allemaal ijdelheid en kwelling. Dus geesten, want daar in Prediker wordt juist uiteengezet hoe sommigen in staat blijken om zichzelf dan wel eigenlijk hun positie in de wereld te verbeteren, maar dat het allemaal leidt tot de meest negatieve neveneffecten. Wij zeggen gewoon in het Nederlands, hoge bomen vangen veel wind. En dat betekent ongeveer, om in de stijl van Prediker te blijven, dat naarmate mens meer bereikt, naarmate, naar diezelfde mate zal hij ten prooi vallen aan de jaloezie van zijn medemens. En die zal zo sterk blijken te zijn dat hij vroeg of laat vermoord wordt. Ja, nee, dat is de normale gang van zaken. En als je helemaal bovenaan staat, kun je alleen nog maar vallen. Dat is in de wereld zo. En dan word je niet om geprezen, integendeel. Dan word je onbenijd en dan word je onbelasterd. Dat is de gang van zaken in de wereld. Die schijnbare verbetering is het dus niet. Het wordt altijd gecompenseerd door de, of aangevuld moet ik eigenlijk zeggen, door allerlei negatieve bijverschijnselen. Hoe dan ook, de Bijbelse boodschap is dat de mens niet voor verbetering vatbaar is. Als u nu nog weg wil lopen, dan kan dat nu nog natuurlijk, hè. Nee, ja, de mens is niet voor verbetering vatbaar. Daarom moet hij niet verbeterd, maar vervangen worden. En die vervanging heet wedergeboorte. Want als men wedergeboren is, is men vervangen. Namelijk, ik ben gestorven, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan wordt men vervangen door Christus. Dan krijgt men in plaats van het leven van Adam, het leven van de laatste Adam. In zich enzovoorts. Spreekt allemaal dus over vervanging in plaats van verbetering. Dat wij het aan de buitenkant beoordelen als verbetering, dat zou wel zo kunnen zijn. Maar dat is het in ieder geval niet. Op geen enkele manier. Omdat in de praktijk wat wij voor verbetering aanzien, zal blijken te zijn vervanging. Niet de gelovige, niet de mens wordt verbeterd, maar de gelovige, oftewel de mens, de gelovige mens bedoel ik, wordt vervangen door het leven en de identiteit van Christus. En de satanische boodschap doet altijd afbreuk aan de volkomenheid van het werk van Christus in en voor de gelovige. En aangezien afbreuk doen puur negatief is, staat er dus ook wat anders tegenover. En dan zeg ik weer, de satanische prediking is altijd weer dat Christus niet voldoende is, maar dat nu van de mens alsnog wat verwacht wordt. En zodra wij tot de overtuiging gekomen zijn dat in ons geen goed is en dat in ons niks deugt en dat we dus verlost moeten worden door de dood en opstanding van Christus, zodra wij dat vast geloven, komt er een amendement van de kant van de tegenstander, van de oppositie dus, van Satan dus, die zegt, ja, dat kan wel zo zijn, maar nu je een gelovige bent, nu kun je wel verbeterd worden. Of nu moet je alsnog verbeterd worden. En dan krijgen we die oude lering die we eerst verworpen hebben, alsnog via de achterdeur binnen. Dan begint het verhaal overnieuw. En dat meen ik echt, dan begint het overnieuw. Dan is men eindelijk waar men moest wezen, verlost door het dierbaar bloed van Jezus. En zo God zegt, goud nog zilver kocht mijn zielen vrij, maar het bloed van het lam. Dat alleen maakt onze zielen vrij, dat zingen we dan. En daarna komt iemand ons vertellen, ja, maar nou begint het pas. Nou moet je nog, enzovoorts. Want nou moet er van alles ineens beter gemaakt worden, enzovoorts. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Integendeel, wij moeten ook daarna steeds meer leren verstaan. Niet steeds meer groter worden of dergelijks. Maar we moeten steeds meer leren verstaan dat inderdaad Christus de enige is die ons leven inhoud kan geven. En ik heb het al eens eerder gezegd. Ik had het nu zo ook niet willen zeggen, maar ik doe het nou toch maar. Maar eerlijk gezegd, Christus is volmaakt. Die groeit niet meer. Integendeel, die is volmaakt. Die is uitermate verhoogd. Dat kan dus niet hoger. En het is die uiterst verhoogde Christus die zich aan ons bekend maakt, opdat wij inderdaad uit hem en door hem zouden leven. Wij dragen niet bij aan zijn verhoging of zijn verbetering. Integendeel, wij leven uit wie hij geworden is. Hij heeft zijn eeuwigheidspositie bereikt. En daar leven wij uit. En de bedoeling is dan ook dat wij komen niet tot ontwikkeling van hem, maar tot kennis van hem. En dat is precies de inhoud ook van dit schriftgedeelte, waarbij het op verschillende manieren dezezelfde gedachte naar voren gebracht wordt. Want moet je maar zien wat er staat. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dat wil zeggen dat ze niet langer uit het geloof leven. Meestal als deze verse vers voor vers en woord voor woord bespreekt, dan zeg ik erbij, denk erom, dat afvallen van, dat is een term die ergens anders gebruikt wordt voor het afvallen van Mozes. Dat heet zo, afvallen van Mozes. En dat betekent dan in dat geval dat men niet langer leeft in overeenstemming met de principes van Mozes. En dat is dan dus de wet. En hier heet het afvallen van het geloof. Dat betekent dat men in de praktijk niet langer leeft volgens de principes van geloof. En geloof is immers vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Want daaruit zouden wij als gelovigen moeten blijven leven. Maar in de laatste dagen zullen sommigen afvallen van het geloof. En in plaats daarvan dus zich begeven tot verleidende geesten. Uiteraard diezelfde verleidende geesten als uit Colossense, waar staat dat men zich niet als een roof zou moeten laten vervoeren naar de overlevende mensen en niet naar Christus, weet je wel. Dat is verleiden, dat is wel leiden, maar de verkeerde kant op. Maar hier staat dat sommigen in die laatste tijden deze leiding zullen zoeken. Leiding niet van de Heer, maar leiding van deze verleidende geesten. Staat er? Zich begevende tot verleidende geesten. Let erop dat er niet staat dat die verleidende geesten zich begeven tot een gelovige. Dat menen sommige gelovigen, dat het zo is. Maar het is niet zo. Als zij last hebben van verleidende geesten, komt dat niet omdat die verleidende geesten hen als prooi hebben uitgezocht, maar dan komt dat omdat zij zelf zich tot die verleidende geesten bewogen hebben. Want dat staat hier. Ze hebben zich begeven tot verleidende geesten. Hoezo geesten? Nou, dat staat erachter. Dat wordt dan hier vertaald met duivelen, terwijl er demonen staat, maar daar hebben we geen Nederlands woord voor. Vandaar dat er nou duivelen staat. En het zijn verleidende geesten, het zijn dus verleidende demonen of duivelen, omdat zij leringen naar voren brengen die hen afleiden van, want dat is verleiden, hè, die hen afleiden van het eigenlijke doel. Dat wil zeggen, ze leiden hen af van Christus. Alle Bijbelse prediking, ik kan beter zeggen, alle christelijke prediking is een prediking die de gelovigen, maar ook de mensen in het algemeen, leidt tot Christus. Niks dan dat. Het leidt hen tot Christus. Dat is vanzelfsprekend ook. Een andere boodschap heeft hij geen behoefte. Want de hele wereld staat bol. De wereld is niet bol, dat weet ik. Maar is weer een andere dag. Maar de hele wereld staat bol van leringen die de mens leiden tot de mens. We hebben laatst weer verkiezingen gehad. Dan weet u dat weer, hè. Allemaal leringen zeggen, stemt zus of stemt zo, stemt dit, stemt dat. Hè? Allemaal moeten mensen navels hebben, allemaal een lering. Voor al die leringen is wel wat te zeggen, dat meen ik oprecht. Er is allemaal wat voor te zeggen, waarna het natuurlijk politiek wordt. Want politiek houdt zich bezig met hoe kiezen wij tussen al deze leringen. Hoe wegen ze tegen elkaar af en welke lering is op dit moment net even belangrijker dan die andere. En dat is een kwestie van smaak en dikwijls. Meestal bedoel ik, en een enkele keer soms een kwestie van inzicht, hoewel daaraan juist meestal ontbreekt. Want anders was men niet in de politiek gegaan. Maar goed, dat heeft er nou weer niks mee te maken. Even terzijde. Dus maar leringen van mens, leringen in deze wereld zijn altijd leringen die de mens leiden naar de mens. En de mens wordt een volgeling van die, of van die, of van die. Maar de Bijbelse prediking is er altijd op gericht dat de mens Christus, de Heer Jezus Christus, zou volgen. En dus zich zou onderwerpen aan die Christus, of zich zou onderwerpen aan het woord wat God spreekt, en God spreekt altijd over Christus. Daar gaat het altijd om. Wat dat betreft is het een eentonige boodschap, dus maar één toon, en dat is die van Christus zelf. Het geluid wat hij voortbrengt. Maar hier staat, in de laatste tijden zullen sommigen afvallen van geloof en zich begeven tot, want er zijn leringen genoeg. Leringen in de wereld, en ik denk hierbij niet eens aan echt occulte zaken, hoeveel velen daar dan aan denken. Dat kan wel, maar dat denk ik nog niet eens aan, omdat ik stellig de overtuiging heb dat al die leringen, al die in de wereld serieus worden genomen, alle leringen in de wereld feitelijk zijn ingegeven, zijn geïnspireerd door spirits, dat wil zeggen door geesten, want dat is het woord voor geest gewoon, hè. Altijd geïnspireerd door boze geesten. Hoe die leringen zijn, doet niks te zaken, zolang als die leringen een mens maar afleiden van Christus. Welke kant ze dan wel opgaan, heeft er niks mee te maken, doet er ook niet toe. Satan heeft niet een doel op zich. Satan is er in ieder geval op uit om de mens bij Christus vandaan te halen. En meer speciaal om de gelovigen bij hem vandaan te halen. Nou, en het eigenaardige is dat hier staat dat er mensen zijn die bewust afvallen van het geloof en in plaats daarvan zich begeven tot die leringen die de wereld allemaal kent. En die kennelijk geïnspireerd zijn door verleidende geesten, oftewel door demonen, hier vertaald met duivelen. En het is ook ongetwijfeld zo. Waarom doet men dat? Wel, is heel eenvoudig. Omdat men zich niet wil onderwerpen aan een woord wat vaststaat, waarover niet meer te discussiëren valt, omdat God het gewoon zwart op wit aan ons heeft doorgegeven, want men heeft liever wat inspraak, men heeft liever wat invloed op de gang van zaken, men wil graag de dingen en de leringen ter discussie stellen en ze daarmee aanpassen aan het eigen inzicht of aan de eigen wensen. En de ellende voor velen, niet voor mij hoor, maar de ellende voor velen is dat over de Bijbel niet te discussiëren valt. Nee, er zijn wel eens mensen geweest die zeggen, met mijn aandacht valt niet te discussiëren. Nou, dat is niet waar, dat valt best mee, maar niet over de Bijbel. Je kunt niet onderhandelen over wat er staat of niet staat. Je kunt niet onderhandelen of zelfs stemmen over of God nou al of niet iets gezegd heeft. Daar kun je niet over van mening verschillen. Je zult hem moeten lezen en je zult je best moeten doen om het te lezen en daar blijft het dan ook bij. En bij het doorgeven van het woord heeft men nooit de opdracht om erover te onderhandelen, maar altijd om het te prediken. Inderdaad nogal autoritair. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik denk dat de Bijbel volkomen verantwoord is om dat te doen. Alzo zegt de Heer. Nou kunnen wij natuurlijk schriftgedeelte misverstaan. Dat is best onmogelijk. Wij dienen dus onder alle omstandigheden bereid te zijn om te checken, te controleren of het inderdaad wel zo is. Ja, dat is die kwestie van het wederleggen uit 2 Timotheus 4 is dat, geloof ik, hè? Als ik me goed herinner. Ja, 2 Timotheus 3 is dat, vers 16. Waar staat al de schrift? Let u op, heel de schrift betekent dat, en niet alle schriften. Want het mag dan zijn dat wij spreken over de schriften. In werkelijkheid is het één schrift. En de term al de schrift in het enkelvoud betekent dan ook geheel de schrift. We hebben maar één schrift. De term, de uitdrukking, spreekt dus uitdrukkelijk over de eenheid van de schrift. Niet schriften, zo van de een is van Mozes, een ander is van Ezra, een ander van Nehemia, een ander van Samuel, een ander van Paulus, een ander van Petrus enzovoorts. Nee. Het is één schrift, het is namelijk allemaal door God ingegeven. Dat staat er ook, geheel de schrift is van God ingegeven. Heeft dus één en dezelfde auteur, die zich weliswaar van verschillende stijlen bedient en zelfs van verschillende instrumenten. Ik bedoel dus ook van verschillende mensen. Maar het is dezelfde auteur en je zou dus de woorden van deze ene auteur met elkaar moeten vergelijken om te komen tot inzicht in wat die ene auteur ons te zeggen heeft. En dus staat er, geheel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en dan tot wederlegging. En die term wederlegging betekent wat die ook lijkt te betekenen, namelijk, het betekent opnieuw neerleggen. Wederleggen. Dus dat wil zeggen dat men steeds opnieuw diezelfde waarheden naar voren brengt. Steeds opnieuw de schrift opent, de schriften leest, de teksten leest en ze naast elkaar legt. En zegt, kijk, zus en zo en dit en dat. En na verloop van jaren zijn bepaalde waarheden ons zo vanzelfsprekend geworden dat wij soms geneigd zijn om er heel subtiel van af te wijken. Dat merken we soms niet eens enzovoorts. En dan is het erg nuttig om opnieuw bepaald te worden bij... Maar wat staat er nou eigenlijk precies? Waar komt het vandaan? Hoe kwam ik daar ook alweer aan? Waar stond dat? En dat is dus wederleggen. Het opnieuw leggen. Reproof, zeggen de Engelsen. Wat een vreemd woord is, maar je kunt het woord ontleden. Dan betekent het opnieuw bewijzen. Opnieuw vaststellen. Dat moet je met de schriften doen. En zeker omdat ons eigen inzicht natuurlijk beperkt is. En daarom is het nuttig om steeds opnieuw je te realiseren wat God gezegd heeft, waar hij dat gezegd heeft enzovoorts. Steeds opnieuw ons af te vragen, ja ik geloof dit of dat wel, maar hoe kom ik er eigenlijk aan? Waar stond dat nou helemaal? Nou, dat is de gedachte. Dus al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, dus tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Hè? Onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, en dat is een gelovige, volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. U ziet, door werken wordt hij niet volmaakt. Hier staat uitdrukkelijk, geef ik even zo gratis erbij, hè? Dat hij eerst volmaakt moet zijn om die goede werken te kunnen doen. Begrijp je wel? Hij wordt niet volmaakt door zijn werken. Hij is volmaakt, anders kan hij niet eens voor God wat betekenen. En leg dat maar gerust naast de Efezebrief, waar staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus. Want we zijn zijn maaksel en we zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Daar valt niet over te discussiëren. God heeft ons gemaakt tot een nieuw schepsel, zijn maaksel, in Christus. Dat is immers een nieuw schepsel, het werk zijner handen. Opdat wij in zijn goede werken zouden wandelen. Daar hebben wij geen invloed op, die zoeken wij ook niet, die bepalen wij ook niet. Er is helemaal niet over te discussiëren. We zijn zijn maaksel en dat zijn die werken. En wij worden geacht ons aan zijn werken dus, en dus aan zijn wil te onderwerpen. Klaar uit. En daar wordt helemaal niet van gesproken van laten we nou goed ons best doen. Integendeel. Het staat gewoon als vastgegeven. Wij zijn zijn maaksel. Op grond waarvan? Op grond van de voorgaande versie in Efeze waar staat dat we met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt en gezet in de hemel. Want dat staat, dat is Efeze 2. En dat schriftgedeelte waar staat dat we dus gestorven zijn met hem en opgewekt en gezet in de hemel. Dat schriftgedeelte komt dan tot de climax door te zeggen, want wij zijn zijn maaksel, hoe dan? Door onze lange weg van heiligmaking of een lange weg van goede werken of zo, een levenswandel? Nee, door de dood en opstanding van Christus, anders niks. We zijn met hem gezet in de hemel, niet dat moet nog, of daar werken wij aan, of opdat wij enigszins zouden komen tot... Die uitdrukking kent u toch uit Filippenzen of niet? Nou goed, daar ga ik nou niet naartoe. He? Maar dat staat er niet. Er staat wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft. En hier staat, in 2 Timotheus 3 was dat, dat de mens Gods volmaakt zou zijn opdat hij in die werken zou kunnen wandelen. Daar begint het dus mee. Ik neig het toen nou om naar het Oude Testament uit te wijken, waar bovendien staat dat dat wat aan de Here wordt aangeboden, en ik bedoel nu het offerdier, dat werd niet aan de Heer gegeven opdat de Heer het zou vervolmaken. Nee, heb je ooit gehoord dat de offerdier naar de Heer gebracht werd opdat hij de ogen van het offerdier zou genezen of de pootjes die gebroken waren zou? Dat heb je nog nooit gelezen? Nee, je leest precies tegenovergestelde. Dat wat bij de Heer gebracht wordt, is volmaakt. Er mocht alleen maar het volmaakte gebracht worden. Het moest eerst volmaakt zijn, alvorens het in de hand van de Heer gegeven werd. En alvorens de Heer dus daardoor gediend kon worden. En wij die ons leven stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer, Romeinen 12, wij kunnen dat alleen doen als wij volmaakt zijn. En wij kunnen dat dus niet doen om volmaakt te worden. Dat is toch duidelijk? Wij zijn volmaakt in hem. Wij zijn zijn schepselen. En de bedoeling is dat we uit die gedachte, uit die waarheid, die ik nou zo nadrukkelijk u voorhoud, dat wij daaruit zouden leven en daar niet van zouden afvallen. Dat we behouden zijn geworden, niet door ons werk, maar door geloof in zijn werk. En dat wij dus ook zouden leven als gelovigen, niet door ons werk, maar door geloof in zijn werk. Punt. Uit. In zijn werk niet wat hij nog volbrengen zal, maar in zijn werk wat hij al volbracht heeft. Het is een subtiel verschil, maar wel belangrijk. Het is al volbracht. En daar leven wij uit. En als het dat niet bevalt, omdat dat buiten ons omgegaan is, omdat wij er niet de inspraak in gehad hebben of zo, hè? Wel, dan zeggen wij, nou laten we een iets, daar moeten we maar eens over discussiëren. Is dat wel zo en gaat dat maar zo? En is het niet zo dat wij in onze moderne 20e eeuw, met al onze hulpmiddelen ook bovendien, met al onze ontwikkeling, deze dingen anders zouden moeten interpreteren? Of eigen tijd zouden moeten vertalen of zoiets? Ja, dat doet men dan. Omdat men er deel aan wil hebben, omdat men er zelf invloed in wil hebben. Maar de gelovige wordt geacht niet om daaraan bij te dragen, de gelovige wordt geacht zich daaraan te onderwerpen. En dat is de manier waarop hij bijdraagt. Door zich te onderwerpen aan het plan Gods. En omdat wij van nature zelf plannenmakers zijn, is het van het allergrootste belang dat ons geleerd wordt wat Gods plannen zijn. Opdat wij onze verwachting, ook voor dit leven, hier nog, maar ook voor daarna, dat onze verwachting zouden aanpassen aan het plan Gods. Dat onze verwachting ook zijn verwachting is. Beter, ik moet andersom zeggen, opdat zijn verwachting de onze is, uiteraard. Dat is wat van een gelovige verwacht wordt. Dat hij veranderd wordt naar het beeld van Gods Zoon en niet andersom. Heb je dat? Het is niet zo dat de Heer tot ons komt en zich aanpast aan ons. Maar het is zo dat wij tot hem gaan, opdat wij ons zouden aanpassen aan hem. Een van de grote misverstanden is dat men veronderstelt of leert of hoe het maar heet, meent te moeten concluderen dan eventueel dat de Heer in onze dagen nog steeds tot ons komt om zich aan ons aan te passen. Maar dat is niet waar. Hij trekt ons, of heeft ons getrokken, uit deze tegenwoordige boze wereld. En hij heeft ons met hem gezet in de hemel. En als wij denken dat dat niet zo is, dan komt dat omdat wij het niet geloven. En strikt genomen is dat dus een vorm van ongeloof. We moeten de dingen niet omdraaien. De Heer is eenmaal gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Daarna is hij uit deze wereld verdwenen, denk aan, met name nu aan Johannes 17, maar hij heeft degenen die zalig gemaakt werden daaruit vervolgens niet verloren, maar hij heeft ze met zich meegenomen en met hem gezet in de hemel. Dat is de verbinding tussen, laten we zeggen, Johannes 17 dan en bijvoorbeeld de Efezebrief en de Hebreeënbrief ook met name. We zijn met Christus getrokken uit deze wereld en gezet in de hemel. Zodat het niet zo is dat de Heer deelt in onze ellende, maar wij delen in zijn heerlijkheid. Tegenwoordige tijd, ja, tegenwoordige tijd. Hij deelt niet in onze ellende. We hebben nogal wat aan gezegd, dan zitten wij in de ellende, komt de Heer naar ons, zit hij ook in de ellende. Daar schieten we bijna mee op. Wie moet ons dan nog redden? Ja, nee, het klinkt wat komisch, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik bedoel het heel serieus. We hebben een Heer juist die op die allerhoogste plaats gezeten is, die wij ook niet naar beneden kunnen halen of kunnen vernederen of zoiets. Die zelfs onaantastbaar geworden is daar. Wij kunnen daar gelukkig niks aan doen. En juist omdat hij die hoge spijker is, om op het beeld terug te komen, daarom kunnen wij aan hem hangen. Daarom is hij onze verlosser enzovoorts. Daarom trekt hij ons uit boven de ellende, zal ik dan maar zeggen, van het aardse bestaan. Nee, ellende, dat weet u misschien niet. Ellende komt van uit het land. Dat betekent de term eigenlijk, oorspronkelijk. Ellende is, iemand die ellendig is, is uitlandig. Dat veronderstelt dat hij dus zijn thuis is kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk de Bijbelse betekenis van het woord ellende, in de Statenvertaling althans. Hè? Ellende wil zeggen, men is zijn thuis kwijtgeraakt. Men is vreemdeling en bijwoner. En daarom kennen wij een boodschap die ons spreekt over een land, een vaderland wat we hebben in de hemel. En wat door onze overste leidsman en volleinder des geloofs al bereikt is. Zodat wij leven in hem. En deel hebben aan dat hemels burgerschap. Enzovoorts. Dat is de Bijbelse boodschap. Nou, wat hier nou staat in 1 Timotheüs 4, is dat de gelovige daarvan afwijkt. En dus overblijft met een prediking zoals de hele wereld die kent, die in de macht van diezelfde duivelen is. Namelijk een prediking die zegt dat de mens, en in dit geval dan zelfs de gelovige, verbeterd zou moeten worden, goed zijn best zou moeten doen en daarvoor eventueel beloond zal worden. Dat is een boodschap die zo oud is als de Hof van Ede. Alleen heeft het langer volgehouden. Die boodschap heeft het langer volgehouden dan de Hof van Ede, bedoel ik, hè? Die hof is er niet meer, maar die prediking nog wel. En zelfs onder gelovigen. En dat is het grote misverstand. Dus een boodschap die zegt tegen de mens dat hij van alles zou moeten laten. En vervolgens ook van alles zou moeten doen. En wat hij zou moeten laten is bijvoorbeeld huwelijken. Wat een erg net woord is voor iets wat helemaal niet uitsluitend zo netjes bedoeld is. Ben ik nou duidelijk genoeg geweest of niet? Het wel vleeselijk, of het genoegend zijn, dat vind ik een interessante gedachte, zuster. Nou goed, laat maar even zitten. Maar inderdaad, ik begrijp wat je bedoelt en je begrijpt dus ook wat ik bedoel. Dat is het ook, verbiedende te huwelijken wil niet zeggen dat men niet zou mogen trouwen. Men wil zeggen dat men helemaal geen vleeselijke gemeenschap zou mogen hebben. En dat niet alleen, want zelfs wordt over letterlijk vlees gesproken als er staat gebiedende van spijzen te onthouden. En er zijn gelovigen genoeg in de loop der eeuwen geweest die inderdaad leren, en zelfs in onze dagen die nog steeds leren, dat het huwelijk eigenlijk iets is van den boze. Dat is het niet. Het is wel iets van de oude schepping, of vergis u niet. Want in de nieuwe schepping wordt niet gehuwelijkt. Nee, dat is man of vrouw, dus daar bestaat dat niet. Maar het huwelijk is dus iets van de oude schepping, maar daarmee nog niet verboden. Kijk, nou wordt het interessant. Hè? Toch, hè, wat hier staat, hè? Want er staat, er zijn er die zich begeven tot die leringen van demonen, die verbieden te huwelijken, zij gebieden van spijzen te onthouden die God geschapen heeft. Als dat er nou niet achter stond, hè, dan konden we het nog begrijpen, want er zijn natuurlijk spijzen die bepaald in de eerste plaats niet lekker zijn, wat reden genoeg is om ze te verbieden. Daar hebben we dan geen problemen mee, hè. En vervolgens zijn er spijzen die kennelijk slecht zijn voor de mens, zodat het ook nuttig is om ze te verbieden. Dan wel om er accijns op te leggen, zodat ze toch gebruikt worden, maar wij er ook nog wat aan verdienen. Goed, heb je ook weer begrepen, hopelijk. Nou goed. Maar hier staat, het zijn spijzen die God geschapen heeft. Waartoe heeft God die geschapen? Tot nuttiging, opdat men ze zou eten dus, met of onder dankzegging. Daar komt de gedachte vandaan dat de gelovige dankt voor zijn eten. Nee, niet voor of na, dat bedoel ik niet. Maar hij dankt vanwege het eten wat hij ontvangen heeft, omdat het schepsel Gods is. Want ook het voedsel is door God geschapen. Dat staat hier. En de bedoeling is dat hij dat uit de hand van God aanvaardt en als zodanig eet. En met als zodanig bedoel ik dat hij het eet als uit de hand van God. En dan staat er dat dat niet verwerpelijk is. Integendeel, staat namelijk achter, want alle schepsel Gods is goed, vers 4. En er is niets verwerpelijk, oftewel namelijk, er is niets verwerpelijk. Dat wil zeggen, wanneer het met dankzegging genomen wordt. Met dankzegging genomen zijnde. Zolang wij God danken, in alle oprechtheid uiteraard, het is niet een ritueel. Maar zolang wij God in alle oprechtheid danken voor wat wij ontvangen, is het niet verwerpelijk. Waar nog bij komt, dat op andere plaatsen uitdrukkelijk gezegd wordt dat de mens ook niet verontreinigd wordt door de dingen die de mens ingaan, maar door de dingen die de mens uitgaan. Daar denkt de mens zelf anders over, maar we hebben het toch niet over hoe de mens erover denkt. We zijn het juist aan het afleren. Wij leven uit geloof. Waardoor wordt de mens verontreinigd? Door wat hij voortbrengt. Lijkt me wel duidelijk. En zeker niet door wat hij ontvangt. Want wat u ontvangt, ontvangt u als het goed is uit de hand van God. En, alle, en de mens die dingen ontvangt en eet zonder ze uit de hand van God te ontvangen, is daarmee, zit daarmee mis, is daarmee een zondaar. Niet omdat hij dingen eet die hij niet mocht eten, maar eenvoudig omdat hij God als de gever van alle goede gaven niet herkent. Kortom, omdat hij een ongelovig is. Heb je dat? Dus ik sloeg het over, niet bewust hoor. En ik was ook heel niet van plan om het letterlijk allemaal te lezen. Maar er staat dan in vers 3 dat die demonen, zal ik dan maar zeggen, die andere leerlingen, die gebieden van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen. Voor wie heeft God die spijzen gemaakt? Voor de gelovigen. Jazeker wel. Voor de gelovigen. Dingen in de oude schepping zijn er, hebt u dat, zijn er voor de gelovigen. Niet voor de ongelovigen uiteraard, want een ongelovige erkent de schepper niet. Hoe zou hij dan wel het schepsel kunnen aanvaarden? Als hij geen schepper kent, of wil erkennen, zou hij ook dat voedsel wat de schepper geschapen heeft niet kunnen kennen. En zo zit dat. Het is juist de ongelovige mens die geen recht heeft op de dingen die de natuur ons biedt. Hij gebruikt ze wel, maar hij heeft er het recht niet toe, omdat hij de schepper niet herkent. Hoe zou je het schepsel gebruiken en aanvaarden als hij de schepper niet kent? Ik heb eens iemand horen zeggen, even goed nadenken hoe dat was. Ik heb eens iemand horen zeggen, die zei, een gelovige hoort niet bij deze wereld, is dus eigenlijk een soort parasiet. En dan blijft hij ook een poosje totdat uiteindelijk een nieuwe schepping tot stand komt. Hè. Hij vegeteert hier maar een beetje, maar hij hoort hier eigenlijk niet. Dat is niet waar hoor. Een gelovige is niet een parasiet. Een gelovige is niet degene die de wereld misbruikt. De ongelovige is degene die dat doet. Die is een parasiet. Die maakt gebruik van dingen die hij in werkelijkheid niet erkent. Beter nog, die hij dus afwijst. Als je zegt van God heeft het voedsel geschapen, dan kan men dus alleen maar van het voedsel gebruik maken als men die schepper erkent. En als men het niet doet, heeft men geen recht op dat voedsel. En als men het toch tot zich neemt, dan maakt men er misbruik van. En als de gelovige dus gebruik maakt van de dingen die God gegeven heeft in deze wereld, en dat is niet alleen voedsel in de letterlijke zin van het woord, in de smalle betekenis, maar het is alles wat de natuur ons biedt, hè, waardoor wij in leven blijven en wat het leven bovendien ook veraangenaamt, want voedsel is niet alleen noodzakelijk voor het leven, maar het is ook zeer beslist ter veraangenaming van het leven. Want het gaat ook om hoe het smaakt en of het wel goed bereid wordt, en zelfs of het wel goed opgediend wordt en in de juiste volgorde. He? Ik herinner mij een keer ergens in een hotel geweest, en dat mag je niet meer vertellen, maar daarom doe ik het natuurlijk, in Zuid-Afrika. En daar is het hotelpersoneel gewoonlijk zwart. Ja, dat heeft er niks mee te maken, maar dat wil u toch weten, dus dan vertel ik dat erbij. En dan geef je dus op wat je allemaal hebben wil. Dus, hoe heet het allemaal? Soep, nee, nou ja, goed. Zoek dan naar de Franse woorden natuurlijk, maar dat verstonden die lui ook niet. Dus dat maakt nou niet uit. Maar soep en nog een voorafje en een liflafje en weet je veel allemaal en dat en als dessert, dat allemaal. En toen het gebracht werd, stond alles gewoon op één groot blad. Het werd op de tafel neergezet, dat is niet vrij smakelijk. Dus dan moest je wel beginnen met het ijs. nou, enzovoort. Want die lui hadden totaal geen idee van de volgorde waarin dat zou moeten worden. Je had toch besteld? Nou, dan was het toch niet verkeerd? Maar baas, ja, het is toch goed? Had je het toch gevraagd? Goed. Dus dan weet u dat als u daar ooit komt, één ding tegelijk vragen. En niet te moeilijk maken, hè. Dat is wel lastig, maar het gaat goed. Maar de volgorde is dus ook wel degelijk van belang en we stellen daar ook prijs op. In de Bijbel vind je dat ook, want de goede wijn die behoort eerst en de minder goede bedoel ik, die hoort pas aan het eind. En om eens wat te noemen, hè. Dus hoe dan ook, het is ook tot veraangenaming van het leven. Wel nu, alle dingen die de wereld, gewoon de schepping, de natuur ons biedt, die dienen wij te aanvaarden als uit de hand van God en zijn wel degelijk gemaakt voor, nou, de gelovigen of ongelovigen? Gelovigen, ja, exclusief voor gelovigen. Dat ongelovigen er ook gebruik van maken, dat doen ze wel, maar die krijgen de rekening nog gepresenteerd. Nee, wij niet. Wij danken er netjes voor. Dank u voor uw genade. Dat we deze dingen mogen ontvangen. En we krijgen ze gratis. Zo is dat. En terecht, want ze zijn geschapen door inderdaad onze schepper, die we ook inderdaad als schepper en zelfs als herschepper erkennen. Onthoudt u dat, hè? Nou, er staat dan dat al deze dingen zijn geschapen door God tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend. Want vers 4, elk schepsel of alle schepsel Gods is goed. Eigenlijk staat er gewoon de hele schepping Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want met dankzegging geven wij uitdrukking aan onze erkenning van de gever. Als we danken voor het eten, dan erkennen wij dat God ons dat gegeven heeft. En dan is het niet verwerpelijk, want wat God geeft is niet verwerpelijk. Want staat er, het wordt geheiligd door het woord van God. En door het gebed. Door beide is dat, want door het woord van God, omdat het woord God zegt dat het inderdaad niet verwerpelijk is. En door gebed, omdat dat gebed is uiteraard dat dankgebed uit het voorgaande vers. En dat is het gebed waarmee wij ons inderdaad aan de gever van deze goede gaven onderwerpen. Het gebed dus waardoor wij ook deze gaven van God aanvaarden. Laat dus niemand u ooit zeggen dat op grond van dat u een gelovige bent, u bepaalde dingen niet mag nuttigen dan wel gebruiken in het algemeen. Want dat mag u wel. Alleen wordt wel van u verwacht dat u de Heer dankt voor al die dingen die u ook uit deze wereld en in deze wereld mag ontvangen. Zo zit dat. Waarna de conclusie getrokken moet worden dat wij, als het zo is, en natuurlijk is het zo, dat wij dan inderdaad vrij zijn. Er staat dat het was voor allen die de waarheid hebben bekend, vers 3. En weet u wat de waarheid doet? Vrijmaken, precies. Wij hoeven ons dus niet meer af te vragen, mag het wel of mag het niet? Wij danken gewoon de Heer. En als u het echt niet helemaal zeker weet, dan dankt u de Heer nog eens wat nadrukkelijker. Nee, dat is toch nooit weg. Zo werkt dat. Wij danken de Heer voor wat hij ons geeft. Want de dingen worden geheiligd door het woord van God en door het gebed. En dan moet u eens opletten hoe dat verder gaat. Want er staat er, als gij, Timotheus, Paulus schrijft aan Timotheus, als gij deze dingen aan de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Want dat staat er eigenlijk, Christus Jezus. Hè? De woorden staan omgedraaid, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar als gij deze dingen de broederen voorstelt, dan leg ik de klemtoon even anders. Hè? Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Zodat er inderdaad niks overblijft dan te prediken dat er niets verwerpelijk is. En dat alles wat wij in deze oude wereld vinden, dat we dat kunnen en mogen gebruiken en mogen aanvaarden uit de hand van God met dankzegging, want er is niets verwerpelijk. En in het puur theoretische geval, want u valt mij niet in de reden, maar het zou kunnen zijn dat u zegt van ja, maar er zijn toch dingen in deze oude wereld die bepaald slecht zijn voor mensen, vooral ook in godsdienstig opzicht enzovoort. Dan moet ik u zeggen dat ook in dat puur theoretische geval het ongetwijfeld zo is dat wanneer wij ze uit de hand van God aanvaarden, dat ze ongetwijfeld niet slecht voor ons zullen zijn of kunnen zijn. Nee, dat meen ik. Want we ontvangen ze uit de hand van God, waardoor zij geheiligd worden. Noem eens een voorbeeld. Een mooi voorbeeld, Bijbels voorbeeld, dan val ik me ook geen buil natuurlijk. Het Bijbelse voorbeeld van het zwijnenvlees. Het varkensvlees. Nee, meer verstand heb ik er ook niet van. Maar dat was onder de wet verwerpelijk, werd als onrein verklaard. En hier staat, er is niets verwerpelijk wanneer het met dankzegging genomen wordt. Alsjeblieft, Petrus, uw uitsmijter. Die zag hij, als ik me goed herinner, zag Petrus een uitsmijter in dit kleed wat hij uit de hemel, weet u wel. Dat, kent u die geschiedenis niet? Ik herinner me niet zo goed, maar ik dacht dat het een uitsmijter was, zodat er twee dingen minimaal fout zijn, De eerste is dat de uitsmijter ham of spek was het natuurlijk. En dat kan helemaal niet, omdat het van het varken is. Van het zwijn heet dat, hè? Van het zwien. Weer in het oosten van het land. En dat was onrein, dat mocht je dus niet eten. En in de tweede plaats, omdat volgens de Joodse wetgeving zuivelproducten, waartoe wij de eieren rekenen bij deze gelegenheid, en vlees niet bij elkaar mochten komen, eigenlijk. Om het dan heel voorzichtig te zeggen. Maar Petrus moest leren dat er niets verwerpelijk is. En dat de veronderstelde onreinheid van het varkensvlees een rituele en dus een geestelijke is. En niet een letterlijke. Men mocht het niet eten vanwege wat het voorstelde. Maar niet vanwege wat het werkelijk praktisch en technisch of biologisch was. Waarna natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar varkensvlees is slecht, want het is slecht voor je huid. Daar kun je uitslag van krijgen enzovoorts. Ja, het zou je gedacht zijn waar je geen uitslag van kan krijgen. He? Nee, ik bedoel, dat is niet een argument. He? Ja, de mensen die kunnen niet tegen de melk, terwijl de Bijbel zegt, het beloofde land is een land overvloeiende van melk en honing. Die zal er maar allergisch voor zijn. En dat komt voor. Dat zegt dus op zich helemaal niks. Waarmee ik maar wel wil zeggen, dat ook dingen die zelfs in de Bijbel aan de ene kant onrein verklaard worden, in ieder geval onder het oude verbond, die blijken bij nader inzien, objectief genomen, niet onrein te zijn. Dus sommige mensen verdragen het niet, maar dat is een andere zaak. Maar van God uitgezien zijn ze niet onrein. Eigenlijk is de gedachte dan ook deze, dat als een mens bepaalde dingen niet verdraagt, komt het niet door die dingen, maar komt het door die mens zelf. Hem mankeert wat. Ja, dat is de eerste, dat wordt een beetje moeilijk vanmiddag, merk ik, maar dat is de eerste Korinthebrief. De Paulus zegt, dan zal ik geen vlees meer eten vanwege het geweten. Ik doe het dus met opzet zo uit het hoofd, hè. Vanwege het geweten. Wiens geweten? Ja, niet van hemzelf, maar van zijn broeder of zuster. Daar mankeerde wat dan, niet aan dat vlees. Maar mankeerde hier en daar wat aan de gewetens van die mensen. Die mensen waren zwak. Sommige broeders of zusters waren zwak. En dus werd hen schade gedaan door bepaalde dingen uit de wereld. Maar dat is niet de normale situatie. Integendeel. Want niet die wereld zelf is zo schadelijk. Zij zelf hadden gebreken en tekortkomingen. Omdat zij leefden naar beginselen van de oude mensen. Staat er ook trouwens. Ze hadden een gewoonte. Of geweten staat er, maar dat is een verkeerde vertaling. Ze hadden een gewoonte des afgods tot nog toe. Dat wil zeggen, ze waren gewoon met afgoden te rekenen. Ze waren gewoon afgoden te erkennen. En vlees werd altijd eerst gewijd aan de afgoden. Dat was dan reden voor hen om geen vlees meer te eten. Waarom niet? Ja, omdat het afgoden gewijd was. En dan zegt de oprechte christen, de sterke gelovige, zegt, afgoden? Nooit van gehoord. Andere goden? Weet ik niks van. Wij kennen maar één God. Praat mij niet over andere goden. Wij kennen maar één God. Er is ook maar één God. En alles wat zich voor God uitgeeft is een afgod. Maar die willen wij heel niet mee te maken hebben. Dus vertel me ook niet van dit is aan de afgoden gewijd. Want wij kennen geen afgoden. En in de praktijk beledigen wij de afgoden door het vlees dat aan de afgoden gewijd is tot ons te nemen en daarbij God te danken. In plaats van de afgoden. Want aan het vlees mankeert niks. Aan dat vlees niet. Aan het geweten van sommige mensen, broeders en zusters, mankeert wat. En daar zit het probleem. Er zit altijd het probleem overigens.
Zijn we daar nou iets verder dan in Handelingen 15, vers 20? Zijn we daar niet verder?
In Handelingen 15 wordt gezegd dat. Ik ga met opzet niet helemaal gedetailleerd erop in hoor. Maar. Maar in Handelingen 15 wordt gezegd dat de gelovige niet onder de wet is. Dus niet onder de Mozaïsche wet, in elk geval niet. En verder wordt alleen gezegd dat de gelovige zich zou onthouden van het verstikte en van het bloed. Maar dat is hetzelfde. Het verstikte namelijk van het bloed. Want het dier wat door verstikking om het leven gekomen is, is niet ontdaan van bloed. Kijk, een normale slachting, daar is het eerste vereiste, bij de allereerste handelingen van de slachting al het vlees, het dier dus, het lichaam, ontdaan wordt van het bloed. opdat men het bloed niet zou eten. En dat wat door verstikking om het leven gekomen is, heeft het bloed nog in zich. En daarom wordt het verboden. Dat was het al voordat de wet kwam. En dat blijft in principe ook zo nadat de wet verdwenen is. Omdat het met de wet zelf hoegenaamd niets van doen heeft. Al is het dan ook tijdelijk opgenomen geweest in de wet, zolang als de wet bestond. Want het verbod om bloed te eten, dat bestaat zolang het de mens gegeven is om vlees te eten. Dat is dus vanaf de dagen van Noach. En de gedachte van Handelingen is dus niet, denk erom, een mens of een gelovige mag geen bloed eten. De gedachte is, de gelovige is niet onder de wet. Waarna de volgende vraag is, geldt dat ook voor die kwestie van dat bloed? En het antwoord is, dat heeft er niks mee te maken. Want dat is het eigenlijk. Wat van oudsher gegolden heeft, dat blijft geldig. Alleen moet weer dezelfde vraag gesteld worden, maar wat nou als een mens of als een gelovige wel bloed eet? Als hij dus niet onthoudt van het verstikt en van het bloed, wat dan? Wat is daar de gevolg van? Wat reken ik goed? Nee, niks. Daar is niks het gevolg van. Wat is dat gevolg van? Niks. Hoezo? Wat zou het gevolg moeten zijn? Dat hij nou voor eeuwig verloren is? Of dat hij een kroon derft of zoiets? Sinds wanneer is dat afhankelijk van onze zonden? Onze eeuwige zaligheid is niet afhankelijk van onze zonde. En de kronen of beloning die we als gelovigen eventueel zouden ontvangen, is ook niet afhankelijk van onze zonde, net zo min. Dus dat heeft er in principe niks mee te maken. Uiteindelijk is het zo dat die instelling over het niet eten van bloed iets te maken heeft met de oude wereld, de oude schepping, waarbij bovendien nog opgemerkt moet worden dat er vanavond of vanmiddag gelezen is uit Johannes 6, dat de Heer zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zodat als je vasthoudt aan het niet eten van of niet drinken van bloed, dan kom je dus wel heel moeilijk uit. He? Want de gedachte is natuurlijk toch dat men bloed zou moeten tot zich nemen, maar de gedachte is dan niet het bloed, namelijk het leven van de oude schepping, dat is niet wat men nodig heeft, dus dat moet je niet drinken. Want wat je nodig hebt is ander bloed, beter bloed, namelijk het leven, het bloed van Christus. En dat is dus de volledige gedachte. Niet dit, maar dat is de volle gedachte. Maar meestal houdt men bij wetten halverwege op en zegt niet dit, en niet dat, en niet zus, en niet zo. Terwijl de werkelijke Bijbelse waarheid altijd is, niet dit, maar dat. En niet zus, maar zo. Enzovoort. En dus niet het leven van andere schepselen in deze wereld, niet ziel, want het begrip wordt er uitdrukkelijk bij genoemd overigens in het Oude Testament. Niet ziel heeft men nodig, maar geest eigenlijk. Of in Nieuwtestamentische termen, niet psyche, maar zoe. Maar goed, dat even tussen haakjes dan. Terug dan naar 1 Timotheus. Daar staat dus dat juist degene die deze dingen de broeders voorhoudt, dat juist zo iemand goed dienaar is van Christus Jezus. Daar herkent men een goed dienaar van Christus Jezus dus ook. Dat is heel belangrijk hoor. Heel elementair. Dus soms namelijk zijn we in omstandigheden dat wij niet in staat zijn of ons niet in staat achten om zoiets te beoordelen. De boodschap die tot ons komt, is dat wel werkelijk zo? Is dat wel werkelijk de Bijbelse boodschap? En soms zijn we inderdaad niet in staat om dat op adequate wijze en binnen ook korte tijd te controleren. Wel, dit is een goede controle. Een boodschap die de gelovige zegt van doe niet dit en doe niet dat, kan nooit een Bijbelse boodschap zijn. Want de Bijbelse boodschap is dat er in de eerste plaats een gelovige niet onder de wet is, onder geen enkele wet. En in de tweede plaats, dat alles wat ook in de oude schepping is, aanvaardbaar is voor de gelovige. Dat wil zeggen, zolang die gelovige die dingen ontvangt en aanvaardt uit de hand van God, uit de hand van de schepper dus. En daarmee is de zaak gesloten. Want het is natuurlijk wel waar dat de hele schepsel in de macht ligt van Satan, en inderdaad niet voor verbetering vatbaar is, en dus vervangen moet worden voor wat nieuws. Maar het wil niet zeggen dat we ons van de dingen die gewoon de natuur ons biedt, dat we ons daarvan zouden moeten afzonderen of zo. of onthouden. Nee, dat is dus niet zo. Wat wel zo is, is dat bepaalde kenmerken van de wereld, de belangrijkste namelijk, dat zijn die dingen die gevonden worden niet in de samenstelling van menselijk lichaam of zelfs van lichamen in de natuur in het algemeen. Maar het zijn die dingen die gevonden worden in het denken van de mens. Omdat dat niet is de oude schepping, maar dat is Satan zelf. Dat zijn de leringen van mensen. Dat zijn de beginselen, zal ik maar zeggen, die actief zijn in deze wereld als krachten, die dus de wereld en met name dan ook de mensheid voortstuwen. Daarvan zou de gelovige zich moeten onthouden. En dat is ook wat in de tweede helft van 1 Timotheüs 4 staat. Niet van de zienlijke of tastbare dingen van de wereld, dat is helemaal geen probleem. Ja, die gaan voorbij, nou en? Nee, ik heb dat lied in de gedachten wat zegt in de hemel. Ja, dat mag u niet weten natuurlijk, dat ik dat weet. Zie je, is iemand die het voorbeeld aan. Hoe was het verder, zuster? Juist, dat was de gedachte. In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. En ik haal het als voorbeeld aan, omdat het inderdaad, dat gaat het dan niet om het bier, maar het is een op zich een goed christelijk principe dat wij zouden genieten van de dingen die God ons ook in deze wereld, in deze oude schepping, in de natuur dus gewoon biedt. Klaar uit. God geeft ons rijkelijk daarvan om te genieten. Waar staat het ook alweer? Dat is 2 Timotheüs, geloof ik, hè? Nou, ik kan ze gaan niet. Nou, probeer ik het te vinden, maar. Je kan het natuurlijk zo gauw niet vinden. Of het was Titus. Nee, het is 1 Timotheüs nog, ja. 1 Timotheüs, hoofdstuk 6, vers 17. De laatste deel van het vers. God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Welke dingen? Nou, die van de rijkdom van de wereld, dat staat er toch? Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God. Hun hoop niet stellen op hun rijkdom, maar op die levende God die hen die rijkdom gegeven heeft. Opdat zij van die rijkdom zouden genieten, staat er. Er zijn trouwens maar weinig rijken die van hun rijkdom genieten, maar daar gaat het nou niet om. Het is nog een Bijbelse boodschap dat de rijke zou genieten van zijn rijkdom. Hoe vindt u die? Even een controle. Kennen wij in de Bijbel rijke mensen die van hun rijkdom genoten? Gelovigen bedoel ik in de Bijbel? Jazeker wel. Maar het waren allemaal gelovigen die inderdaad hun rijkdom beschouwden als van God ontvangen. En daar is niks mee mis. Er zijn er weer iets omdraaien. Die zeggen, een gelovige behoort dus rijk te zijn. Dat is ook weer. Dat komt uit Amerika, die lering, maar dat had u al gedacht natuurlijk. Dat is gewoon de American Dream, waarbij American synoniem verklaard wordt met Christian. Maar dat blijft een dream, dat is het natuurlijk niet. Ja, maar dat is een andere rijkdom, hè, in het algemeen. Dat is trouwens wat aan de Korintiërs geschreven wordt. Maar de gedachte dat een mens, een gelovige mens, zou genieten van de rijkdom van de wereld, stoffelijke materiële rijkdom, is volstrekt Bijbels en zelfs volstrekt Paulinisch. Dat wil zeggen, het is puur een gemeentelijke waarheid. Dat wil niet zeggen dat hij rijk zal zijn altijd, maar het wil zeggen dat er ook niks mee fout is als hij rijk is, integendeel. Zolang hij zijn hoop maar niet stelt op de vergankelijke rijkdom van de wereld, hij moet zijn hoop stellen op degene die die rijkdom geeft. Eén stapje hoger. Dat is met al die dingen zo. Zie. Waarmee we terechtkomen bij een heel algemeen principe. Dat het ook niet gaat zozeer om de levenswandel van de gelovigen in het algemeen. Maar het gaat erom waar de gelovige zijn hoop op gevestigd heeft. Op zijn eigen levenswandel. Op zijn eigen doen en laten. Zijn eigen verdiensten. Of op degene die hem geeft wat hij nodig heeft. Daar zit het verschil. Dat kun je aan de buitenkant niet zien. Het verschil zit er namelijk in de denkwijze, de gedachten van de gelovigen. Beter nog, het verschil zit hem in zijn geloof. En dat is maar alles. Nou, en dan staat er, van in 1 Timotheus 4. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Dat is vers 8. Hè. Hebben de belofte des tegenwoordig en des toekomende levens. En dat staat na vers 7, waar staat: verwerpt op de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. En oefen uzelf tot godzaligheid. De gedachte daarbij is niet alleen maar dat men fabelen, oftewel menselijke traditie, Joodse of Griekse of oudwijfse, want ik wil gewoon op die termen nou niet ingaan, hè, dat men die niet zou moeten verwerpen. Dat is niet de gedachte in de eerste plaats. De gedachte is dat al die verhalen over men mag niet dit en men mag niet dat en zus is niet goed en dat zou men moeten doen, dat dat ongoddelijke en oudwijfse fabelen zijn. Dat is namelijk ongoddelijk, omdat God daar geen rol in speelt. Het spreekt alleen maar over de mens en zijn relatie tot de wereld om hem heen. En het heet oudwijfs, nou ja, de term schijnt ook te betekenen Grieks, Griekse fabelen. Maar hoe je dat ook bekijkt, die fabelen zijn altijd die fabelen die zeggen dat de mens moet zus en de mens moet zo en dit en dat en daarmee uit. Maar er staat, verwerp die. Hetzelfde als dat Colossense zegt, dat men moet oppassen dat men niet verleid wordt door overlevering van mensen en door menselijke filosofie en ijdele verleiding. Het is precies hetzelfde. Dat is ook zo. Dat is die oude vrouw ongetwijfeld. Het is natuurlijk een woordspeling die hier gebruikt wordt, maar goed, ik ga er maar niet dieper op in nu. Dat was mijn bedoeling niet. Maar er staat: verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Wat moet men dan wel doen? Want die fabelen moet men verwerpen. Het tegenovergestelde, daaruit wordt de betekenis van die twee dingen ook duidelijk. Het tegenovergestelde van die ongoddelijke en oudwijfse fabelen is namelijk het zich oefenen tot godzaligheid. Waarbij de term godzaligheid de betekenis heeft van dat men God zou dienen in de zin van aanbidden. Oftewel zich aan hem zou onderwerpen. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Dus in plaats van dat men zichzelf zou verbeteren door niet dit en niet zus en niet zo, maar wel dat en zus, hè, in plaats daarvan zou men zich moeten oefenen om God te dienen. En dat doet men niet via het vlees of een levenswijze, maar dat doet men in de eerste plaats door de gedachten en dat doet men dus in de geest. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Lichamelijke oefening bijvoorbeeld door niet dit en niet zus en niet zo, hè, dat is ook lichamelijke oefening. Een van de moeilijkste lichamelijke oefeningen is die van het dieet. Het woord zegt het al, hoe moeilijk het is. Want die eet toch natuurlijk, hè? Dieet. Nou goed. Het is een moeilijke lichamelijke oefening, onthouding. Want het lichaam stelt zo zijn eisen. Maar de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Het heeft er nog net wat nut, maar tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. En het is zo, omdat het de belofte heeft van zowel het tegenwoordige als ook het toekomende leven. Want de oefening van godzaligheid heeft niet alleen een uitwerking in de toekomst, voor na de opname van de gemeente of zo, of voor na onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar ook al in ons leven hier op aarde. Dat staat er, hè? Het heeft de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Oefeningen godzaligheid heeft dus een positieve uitwerking in onze levenswandel, in onze positie hier, maar ook in onze toekomst in de hemel. En dat is wat gepredikt zou moeten worden. Staat er ook, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. En dat de apostel weet dat hij nou meteen op vijandig gebied komt met deze boodschap. Dat blijkt, want dat zegt hij ook in vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad. Omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Oftewel, omdat wij onze hoop gesteld hebben. Niet op onszelf, maar op de levende God. Zie je wel? Voor het heden en de toekomst stelt de gelovige zijn hoop op de levende God. Dat is uiteraard de opgewekte Christus, die een behouder is van alle mensen in het algemeen. Omdat er maar één behouder is en dat alle mensen kunnen slechts behouden worden door die ene. Niet zullen, maar kunnen slechts behouden worden door die ene. Zodat hij dus de behouder is van alle mensen. Maar allermeest der gelovigen, omdat het juist de gelovigen zijn die aan deze behoudenis deel krijgen. Daar kun je natuurlijk ook nog boeken over volschrijven, over deze gedachte. Maar het blijft natuurlijk zo dat het Lam Gods de zonde der wereld, niet der gelovigen, der wereld wegneemt, opdat de gelovigen daar de vruchten van zouden plukken, uiteraard. En zo is het met het voedsel wat God geschapen heeft ook. Iedereen eet ervan, maar het is eigenlijk geschapen alleen voor de gelovigen. Dus hij is de voeder, de behouder heeft ook die gedachte hoor. De behouder, dus de instandhouder. Hè? Hij is de voeder, de behouder van de hele wereld, van de hele mensheid, maar meer speciaal van de gelovigen. Want voor hen is het feitelijk bestemd. Dat is ook wat hier staat. Het eigenaardig is dat ik juist had willen spreken over de laatste verzen van dit hoofdstuk, maar die moet ik dan maar bewaren voor een andere keer. Verzen waar namelijk staat hoe de gelovige in deze weg wordt opgebouwd. Namelijk, en laat ik dan in ieder geval noemen, door vers 13, houd aan in het lezen, in het vermanen en in het leren. En dat aanhouden heeft echt de betekenis van geef aandacht aan. Geef aandacht aan het lezen, dat betekent let op wat je leest. Dat is niet zo dom om dat tot de gelovigen te zeggen, want de meerderheid van de christenen die in de Bijbel lezen, die lezen inderdaad alleen zonder aandacht te geven aan wat zij lezen. Vraag maar eens iemand om een stukje voor te lezen uit de Bijbel. Weet je wat je dan merkt? Dat hij niet begrijpt wat hij leest. Dat is waar. Ja. Dus geef aandacht aan het lezen en aan het vermanen. Eigenlijk vertroost hoor, want dat staat er. Paraklesis. En aan het leren. Daar moet aandacht aan gegeven worden. Aan het lezen in de schriften, het vertroosten en het leren. En niet omdat het drie dingen zijn, maar omdat het bij elkaar hoort. Het lezen van de schriften met aandacht geeft altijd vertroosting. En geeft altijd onderwijs, uiteraard. Elk schriftuurlijk onderwijs geeft vertroosting. En als onderwijs geen vertroosting geeft, is het niet schriftuurlijk. Dan heb je weer een controle. Als je niet bemoedigt, kan het niet van God zijn. Want God is de God. 2 Korinthe. De God alle vertroosting. Jazeker. En als je er dus niet blij van wordt, kan het niet van de God, die God zijn die ons die blijde boodschap gegeven heeft. Dan is het geen blijde boodschap. Kan niet missen. Ja. Nou goed, dus houd aan, geef aandacht aan het lezen van die schriften natuurlijk. En dan vers 15, bedenk deze dingen, wees hierin. Niet bezig, maar wees hierin. Bedenk deze dingen. Welke dingen? Die hiervoor genoemd zijn uiteraard. Die van die vrijheid waarin wij staan enzovoorts. En ook natuurlijk die dingen van het lezen, het vertroosten en het leren uit vers 13. Bedenk deze dingen. Wees hierin. Niet alleen maar bezig zijn. Het gaat niet om bezig zijn. Gewoon, dat is je plaats in die dingen. Daar maak je deel van uit. Dat is je positie als gelovige. Wees hierin. Wees in deze dingen. Bedenk deze dingen. Wees hierin. Opdat uw toenemen openbaar zij in alles. En dan in vers 16, punt 3, hè. Heb acht op uzelf en op de leer. Op hoeveel dingen moet je dan acht geven? Op één ding, hè? Ja, heb acht op uzelf in relatie tot de leer. Want het is leuk als er lering is, maar wat doe je ermee? Heb acht op uzelf en de leer, die twee samen. Wat doe ik met wat God mij leert? Wat doe ik met wat de schriften mij leren? Leef ik daaruit? Of gebruik ik ze alleen als intellectuele bagage? Ja, kijk, mooi interessant meedoen. Kijk eens wat ik al van de schriften weet of zoiets. Dan is het bagage hoor. Dan is het gewoon een tas die je bijdraagt. Hè? Of een ransel, heet zoiets. Hè? Die je mee zult of iets dergelijks. Of maakt het deel uit van je wezen, leef je eruit, ben je daarin? Heb acht dus op uzelf en op die leer, omdat je er inderdaad wel geleerd zou worden en daaruit zou leven. Want dat doende zult gij zowel uzelf behouden als die u horen. Oftewel, en uzelf en die u horen. Want voor Timotheus, en dat geldt voor elke dienstknecht van God, is het zo dat als hij leeft op de wijze die hier genoemd wordt, als hij hierin bezig is, dan zal het niet alleen zijn tot behoud van hemzelf, ook in de praktische levenswandel, maar uiteraard ook voor degene die naar deze dienstknecht luisteren. Want het heeft natuurlijk zijn uitwerking. Timotheus was degene die dezezelfde boodschap zou moeten doorgeven, zodat als hij zich houdt aan deze boodschap, het niet alleen zou zijn tot behoud van hemzelf, maar ook tot behoud van degene die naar hem zouden horen. En misschien dat we een andere keer daar nog eens verder over zullen spreken. We zullen eerst de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat we uw woord hebben ontvangen. Dat woord waardoor deze wereld geschapen werd. Het woord ook waaruit een nieuwe schepping tot stand kwam en waardoor wij zijn wedergeboren. Wij danken u ook, Vader, dat het hetzelfde woord is wat ons voedt en wat we hebben leren kennen als het woord des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Waaraan wij deel hebben en waardoor wij waarlijk leven hebben ontvangen. Wij danken u, Vader, dat uw woord ons vrijmaakt. Dat de waarheid ons vrijmaakt en dat het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, tot ons mocht komen en dat we ons daaraan mochten onderwerpen. Wij danken u, Vader, dat wij onze eigen onzekere filosofieën mogen inruilen voor uw zekere woord, voor uw onvergankelijk woord. Wij danken u voor het voorrecht dat we uit dat woord dan ook ons leven mogen putten en onze kracht mogen vinden in alles wat u ons beloofd hebt. Wij danken u, Vader, dat we onze heiland, de Heer Jezus, mogen kennen, in wie uw woord gestalte kreeg, in wie u zelf gestalte kreeg. En we danken u dat we hem mogen kennen als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die eens kwam in deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, en die ons, die geloven, heeft getrokken uit deze wereld. En we danken u, Vader, dat we met hem een plaats hebben ontvangen aan uw rechterhand. Een plaats ver boven deze oude schepping. En we danken u dat we daardoor bevrijd zijn van deze oude schepping. En dat we daardoor ook onaantastbaar geworden zijn voor deze oude wereld. En dat we ook deze oude wereld mogen kennen als een wereld waarin wij lichamelijk nog leven. Een wereld die niet verwerpelijk is, maar die wij mogen aanvaarden ook uit uw hand. In de wetenschap dat die weliswaar voorbij zal gaan, maar dat u in plaats daarvan ander leven geeft. Wij danken u, Vader, dat we u zo mogen kennen. Dat we u kennen als de brenger van de blijde boodschap. Dat we u mogen kennen als de bevrijder, de verlasser, de heiland, de behouder. En we danken u dan ook dat we onszelf ook deze dag voor uw aangezicht mochten plaatsen.